Bine ați venit la Knorr Podcast! Ne bucurăm că ne ascultați! Sunteți gata? Atunci să începem!
Nee, maar nu zit ik erbij. Kijk, ik wil jullie nou ook even wat zeggen. Zijn we gewoon door aan het gaan?
We zijn door aan het gaan.
Kijk, wat ik even zeg. Ik drink bij jongens Rogheim op het leven, zeg ik altijd.
Yes. Oh, dat vind ik ook trouwens leuk. Ik heb een rijtje met woorden. Kom, jongens. Het Jiddische woorden. Cheers, jongens.
Ja, maar jij had Jiddisch, Hebreeuws, Ivriet.
Nee, dat doe ik niet meer.
Dat is al een zware belediging.
Nou, ik zeg liever, ik zeg liever
we
patat.
We met al drie mensen
bezig. Ik zeg liever patat dan Ivriet.
Maar wat ik al zeg, wat zo...
Geniet ervan, mensen. De laatste podcast. De laatste.
Wat echt mooi is, hoe jullie... Kijk, jullie zijn, kijk, wij zijn allemaal solisten, maar jullie zijn echt solisten. En nee, maar wat ik ook... Jij bent namelijk een extreme solist. En jij ook. Dus dat jullie samen een podcast doen.
Is heel
en dan
bijzonder.
Ook nog eens iemand uitnodigen. Het is echt gewoon echt. In een trein zonder stuur.
Ja, maar jij ongelooflijk bent... dat het al zo lang goed
is. Ja, maar jij bent de enige die wij willen uitnodigen.
Ja, dat is... Ik kom gewoon elke zondag. Als je gewoon elke zondag wijn drinkt.
Afgesproken. Ja. Maar teken even een contract.
Want jij hebt een heel lijstje nog. En jij hebt
nee, ik vond het nog leuk om eventjes het begin inderdaad. Omdat waar we net een beetje ruzie over hadden. Dat heeft ze wel al uitgeknipt. Maar het is misschien inderdaad...
Precies, hoeven we niet meer te bespreken.
Oh, nu hoeft het niet meer?
Nee, want ik vond het spontaan leuk. Maar nu niet meer echt natuurlijk.
Oh, we kunnen het spontaan maken hoor.
Nee, dat weet ik.
Oh, lekker maar. Mag ik nog één ding even door dan over wat het over... Ja, het wordt nu heel erg insider voor comedy. Maar dat vind ik ook heel leuk. Had jij nooit last? Dat heb ik namelijk nog steeds. Ja, sorry, dat is een nicotine...
Ah, je rookt niet meer?
Nee, al heel lang niet.
Hij rookt
maar nu ben ik wel officieel verslaafd aan nicotine... pilletjes.
En wat is er in dat pilletje dan?
Sigaret.
Dus nicotine.
Nee, wat is dat dan?
As en teer.
Geplette sigaretten.
Wat zit erin?
Alleen nicotine, maar dus niet de teer en alle andere slechte dingen van de sigaret.
Maar die neem jij, zou ik maar zeggen, net zo vaak als dat je normaal een sigaret hebt.
Nee, dat niet. Maar het is niet gezond. Je mag het volgens mij 3 maanden doen. Ik doe het nu 3 jaar.
Maar waarom kies je dan...
Dus dit is niet...
Maar waarom kies je dan, Sander, even een serieuze vraag.
Dit vind ik echt erg.
Nou, ik heb er een serieuze vraag over. Ja. Want ik zie je dat steeds ook nemen. Maar waarom kies jij voor de Z-pil variant?
Die Martijn is toch wel grappig, hoor.
Ik vind het soms een beetje ongemakkelijk.
Geniet ervan, mensen. De laatste podcast.
De laatste luisteraar is nu ook afgehaakt.
Ik vond het trouwens grappig. Ik wist
wat ik me vraag, dus die live.
Oh, sorry. Ja, doe maar.
Wat ik... Ja, okay. Bedankt dat het mag.
Ja.
Geen dank.
Maar wat ik nog steeds soms heb... En ik ga geen naam noemen, dat is niet het punt.
Nee.
Alleen dat je treedt in een line-up...
Ja. Hij houdt niet van namen.
En dat er iemand voor je speelt waarvan jij op een manier denkt... Ah, dit vind ik echt heel erg kut. Ja, ik kan hier niet om lachen. Maar het publiek moet heel hard lachen. En dat je voor je opkomt al denkt... Oh nee, ik vertrouw dit publiek helemaal niet. Ik heb geen respect voor dit publiek. Of heb je dat nooit?
Ja, dat heb ik. Dat is wel een ding, ja.
Dit is een heel interessant punt. Nou, ik heb dit natuurlijk heel erg meegemaakt toen ik onvriendelijke wijze uit jullie clubje werd verwijderd. Toen ben ik daarna, wilde ik toch weer gaan optreden. Dus toen kwam ik in allerlei tenten terecht... die waar in mijn ogen minder liefdevol voor comedy... Dus de comedians hadden wel liefde voor comedy... maar de plek zelf was niet liefdevol genoeg in mijn oog. En ik speelde met mensen die ook nog niet zo ervaren waren... en in sommige gevallen ook helemaal niet goed... En die ook een heel ander idee over comedy hadden dan ik.
Ja.
En ik stond daar gewoon in een line-up, want ik was gewoon comedian. Dus ik herken dit heel erg, want het raar is dan als het dan ook nog werkt. En ik denk, jezus, waar ben ik nou terechtgekomen? Zij doen iets waar ik helemaal niet in geloof dat überhaupt comedy is. En de mensen vinden het leuk, dus ze hebben ook helemaal geen reden om ermee te stoppen.
Nee.
En wie ben ik dan dat ik bepaal wat comedy is? Mijn uitgangspunt is al dat die mensen dat allemaal heus wel kunnen hebben. Ze kunnen en om zoiets lachen en om mij. Dus alleen het vervelende is soms dat de code...
Dat
de
wou
de
ik code net is zeggen. Ja.
Kijk, ik ben veel meer... zoals ik kom niet op en schiet dan 10 grappen erin.
Die heb je helemaal niet.
heb ik. Jawel, inmiddels wel. Ik heb nu jouw grap. Ik heb 5 van jouw grap. Nee, maar dus... Dus nee, de code is... Kijk, als er mensen voor jou opkomen... die allemaal opkomen, grappen doen... die gewoon uitwisselbaar zijn... en ze keihard erin schieten en het werkt. En jij komt op en doet dat soort comedy helemaal niet. Dat is best eng. Alleen, mijn ervaring is, publiek is nooit tegen jou. Wil juist dat het leuk wordt.
Ja.
En uiteindelijk lijken mensen overal op elkaar. Ik heb dit echt gewoon geleerd, dat klinkt heel... Maar in Engeland en Amerika, waar mensen zeggen... Oh, daar zijn mensen heel anders, een andere humor. Hoe kan je hier nou in godsnaam... Dat is allemaal onzin. Mm-hmm. Als jij mensen in jouw wereld toelaat... en jij vindt iets grappig, dan kun je ze dat uitleggen. En er is in vorm soms een kleine aanpassing. Dat zullen jullie toch ook wel gemerkt hebben in Engeland. Het is echt niet zo...
Ja.
Dat je daar ineens een hele andere set moet doen of hele andere onderwerpen. Je moet gewoon, er is in vorm soms iets anders, maar die mensen zijn uiteindelijk gewoon mensen met dezelfde ellende en dezelfde pijn en dezelfde blijheid als alle mensen. En dat geldt voor dit ook, alleen het is veel meer in your face.
Nee, ik vroeg het meer over die line-up, vroeg ik meer voor het gevoel, want uiteindelijk, het is altijd onzin. Het publiek, je doet gewoon wat jij wilt en dat snappen ze dan ook. Dus het is een soort rare onderschatting van mij dan, of overschatting.
Dat is het. Nee, het is een onderschatting van jezelf.
En het is ook van het publiek. Ook een soort interessant doenerij over comedy van... Dit mag die persoon, ik vind dit niet leuk, dus...
Het beetje neerkijken.
Ja, precies.
100 van die gedachten die niet goed zijn. Maar ik vroeg me gewoon af of andere mensen dat ook, of jij dat ook wel eens gehad had.
Nee, ik heb alleen het vervelende is dat als je je goed voelt, zoals als ik nu zou optreden... Ik voel me nu sterk, dan heb ik daar geen last van. Maar op de momenten dat je je niet goed voelt, gewoon als mens, maar ook als comedian, dat je nog niet zeker weet je echt, dan ben ik heel gevoelig voor dat soort dingen.
Dan ga je daar aan ergeren.
Dan ga je dus ook aan jezelf eigenlijk een soort verontschuldiging van tevoren bedenken. Oh ja, dit is niet mijn publiek en die vindt niet leuk. En dan doe je je eerste minuut en die werkt er niet. En dan zeg je tegen jezelf, oh ja, zie je, ze vinden dat wel leuk en dit niet. Nou, fuck.
En dan zeg je het ook letterlijk.
Ja, oh, nou, dat wou ik dus net zeggen. Dat is dus het probleem wat jij denk ik ook dan ervaart. Is dat je eigenlijk wil opkomen en zeggen... Ja, sorry mensen, maar dit was toch een potje kut wat hier was. Ja. En ik hoor jullie lachen. Maar dat vind ik eigenlijk nog erger. Dit is gewoon kut. En ik ben die en die en nu wil ik door. Maar dat kun je niet doen. Dus je voelt je ook een beetje...
Nou, ik heb het gevoel dat als je echt goed bent, wat ik nog steeds niet ben, dan kan je dat dus wel doen.
Ja,
ja en dat je het dan dus herstelt. Ja, ja.
Alleen, daar ben ik nog niet.
Ja, maar volgens mij ben je wel zo goed, maar accepteer je nog niet dat je zo goed bent. En het tweede is volgens mij dat hierin, dat begin ik nu ook pas te leren, dat je kunt dit wel zeggen als je het met een bepaalde, hoe zeg je... Liefde is een groot woord, maar gebruikt met een bepaalde liefde. Zeg. Kijk, als je dit zegt van, hey, ik bepaal hier wat comedy is en dit is echt gewoon een penis voor mij, dit en dat.
Ja, die zou ik wel lachen als ik er zat.
Nee, maar stel, als je opkomt en zegt, ik vind het heel ingewikkeld, maar alles wat hier gebeurt, ik vind het gewoon een penis. Ik zou je nooit op moeten lachen, maar jullie lachen wel, dus
het is toch geweldig?
Ja, nee, maar als je het zo doet... Nee, maar dan doe je het dus niet. Dan kun je dit dus toch zeggen zonder... Kijk, volgens mij voelen mensen heel goed wat er eigenlijk aan de hand is. Als ik opkom en ik echt en mensen voelen aan mij... Dat is een arrogante eikel die echt vindt dat zijn vorm van comedy is... Dan moet je oprotten. Dan kun je nog alle goede grappen hebben. Dat werkt niet.
Ja, of ze denken, hoe je het net deed namelijk, zo heel lomp. Ik zou keihard lachen, maar ik zou wel denken, dit is een diepetje. Dit is niet deze persoon zelf.
Oh,
dit was echt ruk, mensen. Dit was echt heel slecht wat hiervoor was. Dat zou ik wel als publiek, denk ik, grappig vinden. Maar ik snap wat je bedoelt.
Maar zij voelen... Ik zou dit kunnen zeggen en ik denk... En dit is eigenlijk waar ik nu de laatste tijd echt ook beter in het gewoon te zeggen. Niet op een manier dat ik het meen, maar ik meen het ook echt. Met dat ik ook begrijp dat wat ik er toevallig over denk of voel helemaal niet hoeft te kloppen. En daar kun je wel mee weg.
Maar het wordt moeilijker gemaakt als diegene gewoon heel erg goed gaat. Omdat het is ook al moeilijk, omdat als iemand helemaal kapot gaat, als iemand voor jou gaat helemaal kapot, dat moet jij benoemen. Dus als jij opkomt, moet je eigenlijk wel zoiets zeggen van, nou bijvoorbeeld die grap van Daniel altijd van, onthoud zijn naam, dat je niet per ongeluk naar zijn show gaat. Weet je wel? Dat vond ik altijd zo'n goeie. Maar daar kun je dus wel iets mee. Dan, als je dan opkomt en je gaat daar niet op in en je gaat gewoon je set doen.
Nee, dat kan
dan
niet.
Heb je ook een. Dus negeren dat moet je wel zeggen. Niet, maar... Alleen als iemand voor jou. Wat je dus eigenlijk, want dat komt neer. Je hebt eigenlijk een hekel aan die persoon. En je kijkt gigantisch neer op die comedy. En dan moet je daarna gaan schakelen. Dat is ook wat ik net zei. Te maken met de openingsgrap. Je kunt dan. Je voelt je geblokkeerd. Omdat je eigenlijk wil je opkomen en zeggen. Ja, dit vind ik gewoon niet tof.
Maar toch het hele ding van Chris Rock. Had ik in een interview. Het vond ik wel heel mooi. Hij zei van. Ik speel nooit in line-ups. Ik heb helemaal geen zin om me aan een avond aan te passen. Aan de sfeer van de avond. Je moet gewoon in je eentje heen gaan. Je moet niet gaan hangen met andere comedians. Het is allemaal onzin. Je gaat je aanpassen aan een avond. Dat vond ik wel interessant. Ik vind het vaak verschrikkelijk leuk, die line-ups. Maar ik bedoel, ik snap wel een beetje...
Ja, maar ik vind het dus... Ik begrijp wat Chris Rock zegt. Ik begrijp wat hij zegt.
Oh, jij begrijpt wat Chris Rock zegt.
Zie, ik weet gewoon... Ik heb je heel lang niet gezien. Maar ik weet gewoon op het moment dat ik iets ga zeggen... Oh, kut. Sander van Op Zeeland in de house. Nee, maar volgens mij is het juist wel interessant... om juist dat dan dus wel te gaan proberen. Omdat je... En je toch zo te verhouden tot die andere mensen... Ja. Dat je het, dat je niet jezelf verloochent... Maar dat je ook niet, maar dat je ook liefdevol bent en ook begrijpt. Volgens mij gaat het er ook om dat je begrijpt hoe beperkt jouw oordeel ook is. En volgens mij kan je daar wel mee wegkomen. Als mensen, volgens mij is het een heel basis wat er op een podium gebeurt. Het gaat helemaal niet over grappen en weet ik veel wat. Het gaat heel erg over, ben jij een arrogante, als jij een arrogante lul bent. Dan maak je jezelf moeilijk. Hè? Zoals Daniel Arendt vind ik sowieso een briljante comedie. Maar die komt dus...
Micha.
Micha heb ik heel lang niet gezien. Maar Daniel heb ik nu laatst weer gezien. Dus zo'n show ook. Daniel komt weg met een arrogant type. Wat hij helemaal niet is. Maar met een arrogant... Omdat het hele goede grappen zijn. Maar hij zou er niet mee wegkomen als het eventjes minder wordt... Dan is het weg.
Toch kan hij dat.
Omdat hij het ambachtelijk kan. Ja. Alleen volgens mij de meeste comedians...
Ik wil een voorbeeld geven van de andere kant. En dat is ook omdat jij regisseert mensen. Je hebt mij geregisseerd.
Briljante regisseur.
Jij bent een serieus briljante regisseur. Daarom is het ook heel moeilijk om jou te charteren om te regisseren.
Ja.
Maar daar kunnen we het straks nog even over hebben. Ja. Wat ik mooi vind.
Je gaat nu weer vragen. Ja. Wat hij dus doet. Hij belt me gewoon op. Zegt, ja, ik wil even gaan drinken. Tijd niet gesproken. Dat. En dan zegt hij aan het eind. Oké, dus je gaat me regisseren. Nee, dan zegt hij gewoon echt uit het niets. Hè. En dan zeg ik, wat? Ik wil ophangen. Nee. Zegt hij. Ja, nee, maar dat is zo goed. Dan geef ik even een hel. Ga door dat jij, dat jij de komende jaren dat doet. Ja, zo gaat het.
Dit is heel kort door de bocht.
Ja, maar het is wel een bocht.
Het is inderdaad een bocht.
Heel snel. Maar is... Martijn niet gewoon volkomen onregisseerbaar.
Ja, en dat is waar ik zo goed in ben.
In gewoon totaal onregisseerbaar. Toch niet.
Nee, ik heb echt serieus... Dus, ik weet helemaal niet of ik goed geregisseerd, maar Martijn, dat kon ik echt.
Dat was fantastisch. Maar dat heeft wel een paar maanden geduurd.
Ja, dat heeft tot de première. Pas op de première. Nee, echt waar. Op de première. Op de première. Ik vertel dit aan andere
mensen. Koning van de dieren.
Op de première... Had ik pas door. Het heeft echt nut gehad wat ik deed. Daarvoor dacht ik echt, ik doe enorm mijn best. Ik stort me er helemaal in. Maar het heeft geen nut. Maar op de première, en dat is ik vertel heel vaak over jou dat jij... ik weet niet of ik dat ooit tegen jou heb gezegd. Ik heb er geen idee verteld over. De donderdag voor de première, toen speelden we Purmerend. Volgens mij. En toen waren mijn vrouw en dochter mee. Ik zei, nou, want ik wilde laten zien waarom ik al 6 maanden niet thuis was. En helemaal...
Kom, we gaan hem kijken in Purmerend. Ja, nou. Dat is de perfecte plek.
En mijn ding was heel erg niet om te hebben, maar het was heel erg van, hij moest een keer rustig en niet helemaal lullen. Doe nou gewoon eens rustig. Doe nou gewoon, als je als je gewoon 1 minuut gewoon je bek houdt, dan is echt die zaal, als je 1 minuut je bek houdt en iets zegt dat niet bedoeld is om grappig te zijn, maar gewoon omdat je het gezegd wil hebben, dan vind ik mezelf, is mijn missie meer dan geslaagd. En dat lukte steeds niet.
Op naar Purmerend.
En Martijn, ik ken echt niemand die zo durft te try-outen. Iedereen zegt, ik ben aan try-outen, maar eigenlijk zijn ze aan try-outen van materiaal dat ze al 100 keer try-outen hebben. En wat al werkt. Martijn durft echt nu iets op te schrijven en dan vanavond dat te gaan doen. Dat is echt bijzonder.
Geen enkele trots.
Bijzonder slecht bedoel
ik. Nee, ik vind het bijzonder. Nee, ik vind het bijzonder moedig. Moedig. Okay. Ik vind het vooral
dat is
heel
altijd
moedig.
Een woord wat je als comedian graag wil horen. Heel moedig.
Nou, omdat je echt ballen ervoor nodig hebt om gewoon een theater met een paar 100 mensen vlak voor en in het proces waar mensen wel weten is een try-out. Maar uiteindelijk, je ijdelheid zegt toch, ja, allemaal leuk.
Dat
vind ik moedig. Dat vind ik echt moedig. In ieder geval in Purmerend.
Maar dat heeft ook te maken, kijk, als je een paar keer live op televisie keihard op je bek gaat, heb je toch wat minder schroom om niet live...
Ja, het wordt bijna van je verwacht. Ja. Ah, die gaf je altijd op de bek gehad.
Ik heb die gozer op 31 december gezien. Die heeft mij de ADA verpest. Gaat hij na ineens grapjes doen die hij elke keer heeft uitgeprobeerd?
Too soon.
Die heeft 2020 gewoon echt de toon gezet voor 2020. Dan gaat hij na ineens
het was wel materiaal doen. Het was wel
inderdaad. Vlek het erop zeg.
Het begin van een kutjaar.
Ja. Iedereen neemt me terug bij de kast. Ach, dat was eigenlijk een top. Wat een topavond had ik toen.
We konden nog bij elkaar
nog,
zitten.
Toen we nog niet allemaal dood gingen. Ja, dat was een slechte show. We konden in ieder geval heel veel gaan zuipen. En elkaar in de armen
vallen.
We konden
naast elkaar zitten.
Ja, kon in ieder geval
we konden in vlak bij elkaar zitten.
We konden gewoon in elkaars gezicht kotsen van die show. Dat kon gewoon in die tijd. Maar in ieder geval, toen ging jij uitproberen, rustig praten. Toen heeft hij dus echt zijn hele show gewoon rustig gedaan.
Ah.
Weet je dat nog? Toen ging jij je hele show, in plaats van een stukje rustig doen, ging jij je hele show als een soort oude comedian doen die alles sloom. En nou, het was een totaal mislukt op. Toen ben ik nog even terug en toen zeiden we... Gewoon dacht van, ja, wat heb je nou gedaan?
Je hebt een soort broccolisoep van hem gemaakt.
Ja, je hebt alweer een monster gecreëerd, maar nu een heel langzaam monster.
Het monster van Loch Ness.
Langzaam Ness,
wauw.
Dat is echt knap. Kijk, dit is nou Sander van Op Zeelandse.
Ja.
Dit hebben wij
een goede slechte grap.
En toen weet ik nog dat ik zei, nee, dit is Martijn. Die gaat gewoon blijkbaar uitproberen, nu eindelijk, hoe dat werkt om rustig te spreken. En toen zaterdag was de première. En alles wat we ooit gezegd hadden... Je had dat ergens ook allemaal zo gefrubbeld en opgeschreven. Alles viel op zijn plek. En het was niet normaal hoe goed dat ging. Wat wou ik hier nou over zeggen? Dus dat ik dat eigenlijk pas... toen zag ik pas dat het werkte. Dus.
Maar dat is ook mijn probleem. Hè? Ik blijf sleutelen en klooien tot het moment suprême. En dat is ook wanneer het dan misgaat... dan gaat het ook gewoon goed mis. En toch kan ik niet anders werken. Kijk, Sander heeft hetzelfde. Volgens mij heb jij dat ook. Ik denk dat we het alle drie hebben. Wij zijn niet heel goed in staat om telkens dezelfde dingen te blijven doen. Los van openingsgrap en een klein grapje links en rechts. Nou, moet het toch altijd...
Bijvoorbeeld, volgens mij heb jij dat namelijk ook inderdaad. Dat als stel dat je een verhaal hebt over hoe je voelt op een bepaald moment.
Ja.
Het verhaal waarin je heel slecht voelt. Op het moment dat je dat bedenkt, klopt het. De eerste keer dat je het doet, klopt het. Maar twee maanden later voel je bijvoorbeeld heel anders.
Ja.
En dan wordt het een soort acteren.
Ja, maar dan volgens mij is echt... Dit is volgens mij echt essentieel bij comedy. Dan moet je of dat verhaal weggooien, maar weggooien ook altijd. Ja. Of je moet... Maar ik geloof dus niet erin... dat wat je dan zegt in dat verhaal... dat je dat niet ook blij en anders kan... je kunt elementen altijd van... Ik denk echt dat wat je doet op het... Nee, het wordt juist niet nep. De nep is als je grappen bedenkt of opwinding bedenkt... en wat heel veel comedians volgens mij doen... en waarom ook op tv vaak zo slecht... is dat mensen zeggen, ik moet nu actuele grapjes doen... Dus ik lees even de krant en dan ga ik kwaad worden of verdrietig over wat er in de krant staat. En dan kan je ambachtelijk een hele goede grap maken, maar het publiek voelt dat jij eigenlijk, als er helemaal geen programma was geweest, dan was jij helemaal niet de krant gelezen, laat staan dat je daar kwaad over was geworden. Mijn ding is...
Dat is van deze podcast.
Wat?
Ja.
Wat? Wat zeg je?
Het is gewoon wat we hier doen eigenlijk.
Ja. Nee. Nee, ik denk,
nee, jullie.
Ik heb jullie nu zo... Volgens mij is echt het probleem... Nee, maar dit is volgens mij echt het... Echt, nee, hier ben ik het steeds meer... Mijn theorie ben ik echt... Laat eens even met een boek...
Ga onze podcast regisseren.
Nee, moet niet... Alleen volgens mij is echt het verschil in denken... Ik denk er echt fundamenteel anders over... En niet goed, of maar anders ook. Ik denk echt dat waar... Als jij... Of je nou een podcast doet of een podium opkomt... Waar mensen mee willen praten, is met jou. En met jouw emoties. Daar communiceren ze mee. En natuurlijk moet je ook een keer een grap hebben en een lijn. Dat moet je allemaal hebben. Maar dat is eigenlijk echt secundair. Want als je kunt in ieder geval communiceren als ze voelen... mijn opwinding over iets of mijn emotie over iets is echt... dan heb ik in ieder geval al... normaal contact. En daarna moet ik ze ook nog wat te vertellen hebben. Dat begrijp ik ook wel. En dat moet ook nog eens interessant en grappig zijn. Maar
die echtheid is zo moeilijk om te reproduceren.
Nee, want als je er echt... Ik bedoel,
maar voor mij wel en voor Sander ook.
Nee, maar volgens mij... Ja, maar dat is echt volgens mij... Dat is inderdaad waar, die hoef je niet te reproduceren als het echt is. Als je een goede... Kijk, Erik van Souwers, dus ik geef altijd hetzelfde voor. Erik van Souwers is een hele goede acteur. Dus toen Erik van Souwers in het begin comedy deed... dan hielp dat gereedschap hem enorm. Want hij kan gewoon opkomen en zeggen... Ja, ik ben heel moe. Dus ja, dat verhaal van jou net van... Hij heeft nooit dat probleem gehad van dat hij een verhaal heeft geschreven met een bepaalde emotie. En twee maanden later helemaal. Omdat hij heel goed kan acteren. Wat zo bijzonder aan hem is, is dat hij op een gegeven moment heeft gezegd: Oké, ik heb dat gereedschap wel. Maar ik ga toch proberen in de buurt van mijn echte emoties te blijven. Dus, maar de meeste mensen, jij bent een goed voorbeeld van. Jij ook, ik ook. Dus eigenlijk bij alle drie. Een beetje gaat korter geknipt kunnen worden.
Dit wordt een ramp knippen.
De meeste mensen... ik zou het gewoon helemaal knippen. Ik zou gewoon van 0 tot 7 uur 's avonds weg. Maar ik heb een leuke middag gehad, hè? De ochtend. Ja. Ik zit hier al 6 dagen, mensen. Wanneer is het? Wat is het nu? 3 december? Ja. Maar in ieder geval...
Het is al bijna weer Sinterklaas van de Zwarte Piet.
Laten we de discussie. Ja. Volgens mij gaat het er bij de meeste comedians om dat je moet accepteren dat je niet kunt spelen. Dus jouw probleem van, ja, over 2 maanden, hoe doe ik dat dan, is geen probleem. Jij kunt niet acteren. Dus als jij nu het podium opgaat en nu een verhaal hebt over hoe kut je je voelt, nou, dan is nu in ieder geval de basis goed. Mm-hmm. En dan moet je nog een tekst hebben. En over 2 maanden zie je wel wat er dan gebeurt. Daar begint volgens mij... Dat is de essentie, dat je het podium, dus als jij zegt, ja, maar ik kan niet acteren of ik kan het niet echt maken. Nee, dat kan je niet. Dat is het uitgangspunt. Alleen, jij bent gewoon een heel raar figuur. Mm-hmm. Alles in jouw hoofd is één grote vette zooi. Nou, en dat is denk ik waarom ik jou op een bepaalde manier kon regisseren. Omdat ik dat als uitgangspunt neem. Jij doet net alsof je dat opzij kan schuiven. Ja. En alsof dat niet in alles doorklinkt. Maar dat klinkt al in alles door. Jij bent ook een heel apart mannetje. Dus wat Sander. Jij ook schrijft... Ja, Sander is echt een...
Dus hij wijst nu naar mij voor de luisteraars. Hij wijst echt, jij bent een raar mannetje.
Hij wijst een aanwijsstok die altijd bij
eng dichtbij. Hij kwam heel dichtbij bij Sander. Ja, nee, hij tikte op zijn bril.
Dus het rare mannetje, dat zit al in alles wat je doet.
Mm-hmm.
Dus volgens mij alleen denken dat je dat weg moet duwen... en dan daar goede grappen of goede constructies voor in de plaats moet zetten... dat is volgens mij de fout die gemaakt wordt.
Mm-hmm. Als ik dan naar een ander uiterste ga, want dat was... Ja. Jij regisseert dus ook heel veel mensen... maar jij regisseert nu een hele fijne vriend van mij... en een hele leuke gozer, Glody Lugungu.
Ja, die regisseer ik niet, die heb ik op weg geholpen.
Die heb je op weg geholpen?
Ja, ja.
Ja, dat is hetzelfde wat je bij mij ook steeds doet. Nee, je wil mij niet regisseren, maar je helpt me dan een beetje op weg.
Hij is zijn eigen weg.
Nu. Nou, en wat ik bedoel, ik vind het een interessante gozer, want Sander kent hem natuurlijk ook heel erg goed. En ik dacht, het is een mooi voorbeeld van iemand die het tegenovergestelde is van een arrogante lul op het podium. Maar een extreme likable, energieke, leuke gast.
Beleefde kut.
Nou, beleefde kut.
Het tegenovergestelde van een arrogante lul.
Ja, maar
ik denk niet kom op, jongens.
Ja. Ziet op je lijst staan. Ja. Beleefde kut. Ja. Kun je ook afschrijven.
Ja, maar om Glody, de Goongoo, een beleefde kut. Kut. Dit snapt hij zelf
Sander
ook helemaal
denkt,
niet.
Mensen denken, Martijn, Sander, al, dat wordt lachen. Laten we toch wel even wat grappen erin schieten. Ja.
Maar hij is, wat ik mooi vind aan hem, is dat hij is zo likable.
Ja.
Tegenovergestelde van Micha of een Daniel. Maar hij is zo likable dat hij in principe met alles wegkomt op het podium. Hij kan een verhaal vertellen die... Niet eens helemaal klopt zelfs. Hij gaat van A naar C, dan terug naar A, dan eindigt hij in Z. Dat je denkt, als ik dit zou doen,
en dan
zouden
doe
mensen
dan
denken...
Huh? Dan maak je voor het voorbeeld nog het alfabet. Maar hij gaat natuurlijk van A naar 9, naar Pi.
Naar Blokstraat. naar de Albert Heijn.
naar Krentenbrood. Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, maar hoe regisseer je dat dan? Want dat is een mooi uiterste met mij.
Nou ja, alles wat jij weggooit, dat heb ik, heb ik bewaard. Ja, hoe regisseer ik? Kijk, Glody is... Kijk, wat zo bijzonder is aan Glody... Kijk, het ingewikkelde is, je moet volgens mij... Laat ik het anders zeggen. De fout die een regisseur vaak maakt of kan maken... is of spelletjes gaat spelen, hè, zoals ik zou zeggen, Koos Terpstra. Of je hebt ook de variant dat regisseurs jou gaan vertellen... wat ze eigenlijk zelf hadden willen doen of wat zij zelf willen zien. Dat is volgens mij voor comedians
een disaster. De derde heb je ook nog. Dat is iemand die reageert in de zaal net zoals mijn oma had gereageerd. Hey, dat stukje was heel grappig. Toen moesten mensen heel hard lachen. Toen was het helemaal stil.
Precies.
Toen,
dus wat je volgens mij wil, maar dat is omdat comedian ben, dus ik doe gewoon wat ik zelf zou willen, is iemand die je speeltuin behoudt, maar wel zegt, je bent nu wel aan het spelen, maar ik begrijp niet zo precies wat hier gebeurt. Dat is eigenlijk wat ik denk. Maar
heb je door dat je op de schommel zit nu? Je zit niet op de glijbaan.
Precies. Of heb je door dat je nu eigenlijk uit de speeltuin bent?
Ja. Je loopt op de snelweg.
Ja, precies. Je gaat dood.
Of dat je nog wel in de speeltuin bent, maar je moet een beetje wegblijven met die kinderen. Je wordt een beetje creepy.
Wat doe je in de speeltuin?
Lul in je broek. Maar één van de twee. Maar je bent boven de 50. Ja. Je zit op de schommel. Ik weet het niet.
Hier zie je ook dat inderdaad absurdisme na een bepaalde leeftijd wordt het eng.
Je zit tot aan je hoofd in het zand. Waarom?
Het is niet echt een speeltuin. Oh, nu is dit nieuw spelen. Dus daar gaat het volgens mij om. Nou, met Glody, die is gewoon zo'n... echt... ik had op een gegeven moment een vergelijking bedacht die het voor mezelf helder maakt. Hij loopt gewoon aan een veldje en gaat voetballen. En...
Alleen soms loopt hij gewoon in het mais.
Iemand moet tegen hem zeggen... je schiet wel 6 doelpunten. Je schiet er wel 6 in, maar je bent bij rood.
Ja, en we zijn aan het korfballen.
En je bent bij blauw. en dan zegt hij van... ben ik bij blauw? En dan gaat hij naar blauw. En dan schiet hij er 8 in. Bij rood. En dat moet je wel behouden. Want
hij is heel zwart-wit.
Hele mooie, interessante spannende. Dat is ook blij van kijken. Ik ga er niet om lachen. Het is gewoon echt een hele slechte grap. Hoe je ook naar mij gaat kijken. met Claudia heb ik eigenlijk vooral... en dat heeft volgens mij ook wel geholpen. Van, begrijp je wel wat je nu zegt? Want hij doet alles... het is natuurlijk altijd in je eigen hoofd werken dingen. In je eigen hoofd is alles heel helder. Maar dat betekent niet dat het voor een ander, als je communiceert, ook helder is. Dus hij maakt heel veel intuïtieve stappen die kunnen. Maar hij maakt ook heel veel intuïtieve stappen waar mensen helemaal niet begrijpen. Ja, maar waar komt dit vandaan? Of waarom begrijp je dit niet? En dat heb ik eigenlijk vooral aan hem proberen uit te leggen. Nou, dat vond hij heel ingewikkeld. En dat vond ik zelf ook moeilijk. Want ik vind eigenlijk dat je mensen die zo'n natuurtalent zijn... niet moet gaan vertellen... Dit gebeurt. Je moet niet regels gaan opdringen. Of weet je, moet de speeltuin. Je moet niet zeggen: jongens, het is een schommel, maar je mag 10 keer zo. Nee. Weet je, dat moet weer niet.
Die speeltuin moet de speeltuin blijven.
Ja, alleen je moet wel duidelijk. En je moet ook je associaties beperken, bijvoorbeeld. Dat is ook een van de problemen. Hij heeft zoveel gedachten op gedachten op gedachten. En rent dan weer ergens anders heen. Of zegt: ja, je zegt nu best wel iets zwaars. De Black Lives Matter is voor hem een zwaar ding. Maar ook weer niet een ding waar hij de hele tijd over wil hebben. Maar ja, als je dat op tafel gooit in deze tijd... is dat voor het publiek, gebeurt er wel wat.
Ja.
Dus je hoeft dan niet er ineens een uur over te praten... waar je er geen zin hebt. Maar je moet je wel realiseren dat als ik gewoon in het publiek zit... en ik word geconfronteerd met Black Lives Matter... door een zwarte jongen met een Brabants accent...
Ja.
Dat ik dan denk, oh shit, hier moet ik mij toe... verhouden, hier moet ik over nadenken. Nou, dat is eigenlijk vooral wat we geprobeerd te doen hebben. En hij heeft dus heel snel ook heel veel materiaal gemaakt. Maar ik denk dat hij veel meer nog moet klooien. Hij is echt iemand die veel meer moet klooien, maar wel met mensen om hem heen die dat liefdevol begeleiden. En tot mijn enorme schrik is dat anderhalf jaar niet gebeurd.
Hmm.
Om het even...
Dan zeg je het nog aardig.
Ik zeg het nu super aardig. Ja.
Okay. Nou, lief dat je het zo aardig zegt. Maar hij is een leuke gast en hij is een extreem groot talent. En ik denk dat ik heel erg blij ben voor hem dat jij je over hem ontfermt.
Ja, maar ja.
En dan niet als regisseur, maar als opweghelper. Want dat is een ander woord voor regisseur in jouw wereld.
Nee, maar hij is nu even voor duidelijk. Ik heb hem een maand geholpen en daarna wilde hij, en dat vind ik ook goed, gewoon weer zelf aan de slag. Maar ja, toen kwam corona nog harder. Dus
ja.
Nu speelt hij volgens mij niet meer bijna.
Nee, het is ook moeilijk. Ik vond het ook mooi trouwens, want ik las, je was een paar dagen geleden presentator. En jij memoreerde nog even aan het begin hoe bijzonder het is wat de artiesten überhaupt voor een live publiek optreden. En iemand omschreef dat je werd er helemaal sentimenteel van. Maar ervaarde ervaren mensen dat in de zaal zo, dat je sentimenteel werd? Of benoemde je van, ik word er best wel sentimenteel van?
Nee, dat hebben mensen wel door, want dat hadden mensen wel door, ja. Nee, want ik word dan letterlijk sentimenteel.
Ja, ik vind dat zo mooi. Ja. Je bent ook echt een hele emotionele man en dat vind ik gewoon zo cool. Je bent daarom ook zo eerlijk op het podium. En ik denk dat we terugkomen aan het begin, we jou daarom ook zo als comedy-autoriteit zijn. Jij bent ook in je kritiek en in je hardheid altijd heel echt.
Nou, dat vond ik wel...
Ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.
Nee, dat wordt heel ongemakkelijk voor jou. Maar, ja. Maar wat ik altijd onthouden heb, is dat... we evalueren altijd bij Comedy Train. Na afloop gaat iedereen zeggen wat hij van iedereen vond. Maar jij was altijd de enige die kon zeggen tegen iemand van... dit of iemand eerlijk was op het podium. En jij was ook de enige, maar dat is waarschijnlijk omdat je gewoon... die autoriteit had, die gewoon soms ook gewoon slecht kon spelen. Ja. En dan nog steeds gewoon tegen mensen kon zeggen dat het niet zo goed wat je deed. Want als iemand anders dat doet, gewoon zelf niet goed spelen. En dan trouwens, wat jij dan zegt, hey, fuck you. Jij was lekker goed. Maar dat gebeurde bij jou nooit. En dat vond ik wel grappig, omdat het bij jou altijd hing op dat het zelfs als minder ging, dat het toch eerlijk was.
Nou, en dat het ergens op sloeg.
Ja.
Ja.
Ja, en ik, sorry, dit is even totaal tussendoor. We hadden het over openingsgrappen. Wat ik heel vaak in theater deed als ik in een line-up stond. En dat vond ik zelf altijd heel grappig. Maar het zegt ook iets psychologisch over mij, vrees ik. Dat als er iemand voor me was die heel goed was, dan deed ik zijn beste grap. Gewoon als ik opkwam, deed ik zijn beste grap. En dan was het helemaal stil en zei ik, oh, wel lachen als die gast dat doet. Maar als Sander dezelfde grap doet.
Dat is een hele goede grap.
En dat was ook altijd voor de halve zaal leuk. Maar de andere helft staat altijd van... hij doet gewoon iemand anders zijn grap.
Dit is nu de tweede keer in een korte tijd dat je erachter komen dat jij andermans grappen doet. Ik begin een patroon.
Ik begin wel, want ik noem je altijd als hele goede comedian, maar had ik het over mezelf. Ja, ik nu. Want ik heb het
bedoelen met comedians, comedian is iets anders, Sander.
Dan heb je gewoon over je eigen grappen die iemand anders nadoet.
Nou, ik moet zeggen dat
hij is echt een comedians, comedian.
Die hele lange stukken die ik doe over mijn Jood zijn, die vallen ook altijd heel kapot.
Jouw enorme niet-voorhuid. Nee, maar wat ik even wil zeggen net, want ik vind het heel lief wat jullie zeggen, maar volgens mij hebben al deze dingen allemaal over hetzelfde, gaan allemaal over hetzelfde, denk ik. Niet over autoriteit of zelfs niet het goede. Nou, wat jij net zegt vind ik een heel mooi, maar ook heel interessant. Dat ik zelf niet, het gaat eigenlijk dan niet over mij. Het gaat dus niet om of ik zelf goed speel, maar... toch kan ik tegen iemand zeggen, hey, volgens mij was dit en dit en dit. En dat heeft volgens mij allemaal te maken met steeds hetzelfde. Namelijk, als mensen voelen en vertrouwen, dit zeg je niet omdat je het weet. Niet omdat het allemaal klopt. Maar dit zeg je omdat je echt denkt dat je nu iets zegt wat mij helpt. Punt. Dan kunnen mensen daarnaar luisteren. Even los van of het klopt of niet klopt. Dit is precies volgens mij wat er op een podium ook gebeurt. Als jij... iets zegt, omdat jij vindt gewoon dat dit gezegd moet worden, dan moet er natuurlijk nog een draai aan dat het grappig is en interessant. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dat is een hele andere afspraak dan dat jij opkomt. En dat is mijn opening, dat is dat hele openingsgrapgedoe ook. Dat je ook zegt, oké, ik ga nu doen. Ik heb dit en dit en dit gedaan. Want dan ga je lachen. Dan heb je dus een ander doel. En wat ik volgens mij, waar ik mijn levenswerk van heb gemaakt, maar vooral uit een gebrek aan talent. Want ik kan namelijk...
laten we dat voorop zetten.
Laat dat even gezegd worden, mensen. Door mezelf. Dan kan Sander het zo meteen weer in zijn show verwerken. Ja. Maar in ieder geval... Ik heb het nu geclaimd. Mijn gebrek aan talent is dat ik kan echt goed grappen schrijven, maar ik kan gewoon niet opkomen en dan... over iets wat me eigenlijk helemaal niet interesseert. Want dat kan ik één keer en dan heb ik die emotie inderdaad niet meer. En die kan ik niet reproduceren. Dus het gebrek aan talent heeft mij geleerd om te zeggen... oké, dan blijf ik maar heel dicht in de buurt van wat ik echt voel en vind. En ik weet zeker hoe ik daarin ben, dat het publiek dat ook voelt. Die weten dat helemaal niet. En dit is ook wat er dus bij zijn evaluatie gebeurde in 1812, toen ik daar nog bij zat. Toen, het was inderdaad een heel raar fenomeen dat je heel slecht kan spelen en dat tegen de ander kan zeggen, ja, wat jij nou deed, ja, daar klopt helemaal geen plek van.
Nou, sterker nog, ik kon dat eigenlijk van niemand accepteren. Ik kan dat van Sander accepteren op een of andere manier van mijn ene jongste broertje en van jou.
Ja, maar dat is dus vertrouwen. Dat is dus niet dat, vind dat ik je mooi. Iets goed zegt, dat is vertrouwen.
En dat is mooi, omdat dat telkens ook weer terugkomt. En wat ik mooi vind in heel veel interviews, als je die met jou leest...
Je hebt echt gewoon huiswerk gedaan.
Ja, natuurlijk. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat je bent. Maar wat ik mooi vind, is dat er eens een heel vaker terugkomt, en dat is als je van elkaar houdt, kun je heel veel dingen zeggen. En daar komt dat eigenlijk ook op neer. Ja, een mooie man bij Roel. Dus.
Moeten we nog even het nieuws doornemen? Is dat een idee? Of, ik vind dit namelijk superleuk. Ja, ik vind dit heel leuk, een aantal dingen. Nee, helemaal goed.
Want, nou, je bent natuurlijk, je bent Jood. Dit is nog een aantal dingen.
Nee. Met Joods.
Dus, wat hebben jullie nou gedaan? Die Westbank.
Het ging nog eventjes.
Nee, maar wat...
Dat doen jullie ook op een leuke manier. Dan zijn jullie verkleed als clown.
Ik wou het zeggen, ja. En voor de duidelijkheid, dat virus hebben wij niet... nee. Dat is niet van ons. Ja, dat wordt heel veel op internet
Maar wat ik mocht, en dat ging ook een beetje over de Joodse humor en zo. Ze hebben het dan misschien niet uitgevonden, maar Joden hebben echt fantastisch veel humor.
Dat is heel generaliserend.
Nee, maar het is gewoon zo. Ja, maar nee, dat zeggen ze
niet altijd. Natuurlijk is dat niet zo.
Nou, maar heel veel Joden.
Ik ken echt
een... Humor is wel de wiets... jullie hebben er zelf eigen woorden voor. Is, maar wat ik, mijn punt komt.
Ja, dat de joke. De joke. Ja, die Engelsen hebben het echt uitgevonden.
Ik vind persoonlijk, en volgens mij zie je dat ook in heel veel andere landen, is toch dat Joden bekend staan voor mij om hun humor.
Noem maar eens de beste grap van de Peroviaans-Joodse comedian Habdal Habti. Dat weet je
dat die, jongens, ik heb me niet besneden. Ik heb mijn hele lul eraf gesneden. Is dat iets? Nou, ik hoop dat het iets is. Anyways.
Ik denk dat je heel blij bent dat je dit zelf knipt. Mag
ik Ja, ik ga het heel goed. Ik wil er gewoon ergens naartoe. Dat wij ontzettend veel woorden ook gebruiken. Die allemaal uit Jiddisch komen. Heel veel Jiddische woorden.
In Amsterdam.
Ja. Penose. Getijsem.
Maaien.
Kapsones.
Mazzel.
Gein.
Mokum.
Ja, mokum. Gaaiers en baaiers. En alles kids.
Kids? Oh, dat wist ik. Wat is kids dan?
Geen idee.
Oh.
En wat ik ook mooi vond, snikkel.
Snikkel?
Snikkel is een Joods woord, ja. En dat kwam omdat vroeger werd iemand met een sikkel besneden. En daar komt snikkel.
Dat is een grapje.
Dat is een geintje. Maar snikkel is wel Joods.
Uiteindelijk komt het natuurlijk niet... Dit klinkt allemaal heel dramatisch. Maar dit komt natuurlijk uiteindelijk... Omdat Amsterdam natuurlijk... De arbeiders... De lagere klasse hier was... Er waren hier heel veel Joden. Dus, en die hebben heel veel ook bijgedragen aan de taal. Maar die zijn dus allemaal vermoord.
Ja, maar
dus,
ik vond het,
dus die taal, dat is zo mooi, die is wel in het Amsterdams overgebleven.
Heel mooi. Nou, ik bedoel een beetje de woorden die ik ook uit had gehaald, ontstijgen eigenlijk het Amsterdams. Die worden in heel Nederland gebruikt.
Ja, die zijn uiteindelijk in heel Nederland. Maar dat is echt, dat is Mokum bijvoorbeeld, dus Makom, dat is plaats.
Mm-hmm.
Dat is Ivriet, dat is gewoon. Dus, en zo heb je inderdaad heel veel woorden.
Ja.
Dat zijn verbasterde woorden.
Ik vond het mooi, en ik vond ook gabber vond ik mooi. Gabber is ook Joods. En dat vond ik leuk. Op een gegeven moment hadden we de gabberperiode... waren allemaal mensen met kale koppen. Ik denk, hoe was dat voor de Joden? Hoe werd dat, dat ervaren?
Gabber. Oh, dat zal wel van gaweren. Dat is vriend. Ja, dat zal daar wel van komen. Ja. Grappig.
Dat vond ik heel erg mooi. En om nog op de humor aan te sluiten... humor in de Bijbel. Want ik ben christelijk opgevoed.
Ja.
Ik heb heel veel in de Bijbel gelezen. En ik dacht altijd, er is helemaal geen humor. Maar er is toch humor in de Bijbel te vinden. En dat vind ik ook leuk voor Sander... Dat een van de eerste grappen die God uithaalde, dat was in Genesis, toen hij naar Abraham en Sarah ging en vertelde, jullie gaan een kind krijgen. Maar Sarah was 90 en die begon te lachen. Die zei, dit kan niet, ik ben 90, ik kan toch niet een kind krijgen? En God hoorde dat zij moest lachen. En dat vond ik ook mooi, want op een gegeven moment zegt zij, nee, ik moest niet lachen hoor. En zei God, jawel, ik hoorde jou lachen. Dus toen werd al duidelijk, God hoorde alles. Maar toen zei ze dus ook van, ja, maar ik word straks uitgelachen, want ik ben 90 en dan heb ik straks een kind, word ik door iedereen uitgelachen. En toen zei God, dat klopt, daarom moet hij ook Isaac heten.
Jitschak, ja.
Ja, hij moet lachen.
Ja.
En hij is God.
Ja, dit is, ik vind het heel mooi verhaal, maar ook heel erg, want ik heb dit dus pas een half jaar geleden gelezen en ik dacht, als ik ooit een show ga doen, ga ik hierover praten, want ik wist dit dus ook helemaal niet. Maar dat inderdaad, want hij heette Yitzchak en Tzachak, dat is gewoon grap. Dus in de Bijbel wordt gewoon letterlijk een grap uitgehaald. Het is krankzinnig.
Een soort candid camera.
Maar dat zonder camera. Toen ik dit las, dit is gewoon waanzinnig.
Maar het is toch ook heel grappig van God om een vrouw van 90 zwanger te laten worden.
Ja, maar dat ze dan ook dat willen dat wij dat allemaal weten, want je noemt hem eigenlijk grap.
Ja.
Want je noemt dat kind...
je noemt hem, hij moet lachen. Ja, dus God moet lachen.
Dat is toch krankzinnig?
Ja, ik vind het mooi, omdat ik ken dit verhaal. En toch had ik er nooit bij stilgestaan. Dat inderdaad, want Sarah schaamt zich, omdat zij weet dat zij wordt uitgelachen. Want ze is 90. En ze is zwanger.
Wow.
Maar
dat zeggen ze
zelf.
Ik ken het namelijk helemaal niet, maar dat zegt ze dan tegen God ook echt.
Ja, ja.
Dat vind ik toch ook wel behoorlijk stoer, dat je echt tegen God begint. Precies. Van, sorry, maar dat moeten we niet doen.
Nou, eerst zegt ze, nee, ik moest niet lachen. Dan zegt God, jawel, want ik hoorde je lachen.
Dit is toch een podcast, ja. Een podcast van God en ja. Sarah. Nee, maar dit is toch krankzinnig. Nee, maar ook de hele religieuze Joodse mensen die met die baarden, die bestuderen dit soort teksten dus de hele dag weer heel serieus.
Ja.
Dus dat is, vind ik ook weer een enorme grap.
Ja.
Sorry, ik weet niet, maar heel kort eens door. Dat staat namelijk ook, ik heb die eerste aflevering gewoon nog in mijn hoofd, maar op een gegeven moment, dat was ook zo'n mooie scène. Dan ben je op een plein en dat zijn van die Joods-orthodoxe hangjongeren bijna. Hangen ze dan ook
aan die staartjes naast ze?
Nee, ze hangen niet letterlijk.
Ze hangen aan de muur.
Bijna. Maar dat vond ik ook zo absurd. Dat het wantrouwen ze uitstralen. En dat jij dan door politie wordt meegenomen.
Ja.
Omdat jij dan een van de jongens een duw hebt gegeven. Maar hoe... Nou ja, ik heb niet eens echt de vraag. Ik ben gewoon die scène aan het vertellen.
Hij is een comedian. Hij is een documentaire.
Maar het grappige is, volgens mij zie je eraan inderdaad... Het is gewoon hooligans. Het is precies hetzelfde. Alleen het is inderdaad het wantrouwen. Want er was er maar één die mij uiteindelijk heeft verteld waarom ze... Het enige wat ik nou vroeg aan de jongens... Wat is hier aan de hand? En dan gingen ze al half met me vechten. Terwijl ik alleen maar... Dus,
weet je wat zo bijzonder is? Is dat dit is nog maar de eerste aflevering van 8 delen het Israël van Raoul Heertje en Comet. Het is echt een hele
goede serie. En het is nog terug te kijken. Ik heb ook expres steeds eerlijk bijgezegd dat als ik dat in het midden had gelaten, dat je... Ja, en in aflevering 6, en dan sta ik gewoon voor lul. Want ik heb 1 aflevering gekeken. Dat was de aandacht die ik ervoor over had.
Dit heb ik wel eens van Frits Baat gehoord. Dat je altijd weet, bij talkshows worden de boeken nooit gelezen. Dat ze zeggen, ze vragen altijd iets over het begin.
Ja.
Iets wat de redacteur al gezegd over midden en het eind. Maar ze hebben dus nooit...
Ze krijgen een samenvatting van de redactie. Ja. Dat weet ik toevallig ook, ja. En dat is een beetje pijnlijk, maar aan de andere kant...
Nee, het is helemaal niet raar, want je kan helemaal niet...
Soms kan het denk ik niet,
nee. Maar zeg dat gewoon. Dat is ook weer mijn... Volgens mij voelt iedereen... Ik kijk al die shows niet, maar iedereen voelt... Er klopt hier iets.
Die oneerlijkheid zit erin gebakken, ja. Dat is jammer inderdaad. Ja.
Maar heel bijzonder dat je weer alleen de eerste aflevering... Want je maakt een geintje over, maar het is echt heel bijzonder, omdat het bomvol, ontzettend interessante ontmoetingen.
Oh, jij
en heel
wel
veel
grappig gekeken.
Nee, niet helemaal. Ik weet ook nog niet het einde. Of jij daadwerkelijk erachter komt dat je graag in Israël zou willen wonen.
Ik wil niet veel weg hebben, maar aflevering 8. Nou, jullie gaan.
Dan weet je wie het gedaan heeft.
Ja.
Dan kom jij erachter of jij...
Het zijn niet de Joden.
Maar dit is terug te kijken op NPO Start. Dus voor al onze luisteraars. Het Israël van Heertje en Bromet.
Ik vind het wel heel apart dat jullie... Want ik doe altijd dat soort dingen. Dan heb ik niet door dat mensen naar kijken. Maar dat jullie dat nu speciaal zeggen. Kijk, vind ik ook wel mooi.
Want,
mag nog wat bij, maar ik word steeds blijer.
Ja, het is een ontzettend mooie serie, Raoul. Echt petje af.
Nou, ik had niet gedacht dat het af zou gaan. Maar leuk. Maar leuk, ja, klinkt. Ik vind het mooi dat jullie...
Ja, en ik vond nogmaals, je houdt niet van complimenten, wat ik heel erg opvallend vond. Sommige mensen heb jij dan 35 jaar niet gezien, die komen uit jouw studietijd. En jullie komen elkaar weer tegen en dat is zo als vanouds. En jullie knuffelen en er komt zoveel liefde uit. Ja, heel erg mooi. Hele mooie serie. Het Israël van Raoul Heertje en Frans Bromet.
Kijk de eerste aflevering.
Ik zie nu...
Te zien op NPO Start.
Ja, te veel talkshows. Jij doet dit heel goed. Dit is, ook
is heel fijn, ja.
Maar jij weet ook precies met welke toon je dat dan moet zeggen. Dat is mooi.
Zeker. Ja. Ik had nog een paar dingen van humor in de...
Zijn we nog niet klaar? Want ik ben nu al
gedronken. Nee, we gaan nu pas beginnen.
We beginnen pas.
We beginnen pas, ja. En dan hebben we nog wat nieuws. Ja, en ik heb nog een hele fles wijn. Ik had er nog eentje.
Onderschriften bedenken, daar ben ik altijd heel goed.
De weggelaten woorden gaan we nog niet.
Ah, leuk. Ik heb nog 2 voorden van humor in de Bijbel. Eentje komt uit Koningen en dat is Elia. Ik denk de profeet Elia. En die zegt op een gegeven moment dat sommige mensen die vragen om God. Een aantal priesters die zeggen dan tegen hem van nou laat dan maar eens weten hè, waar is God dan? En dan zegt de profeet die zegt nou misschien slaapt hij of moet hij wakker worden gemaakt. Of misschien zit hij op de wc. Dit staat in de Bijbel.
In de Bijbel?
Nou, sommige interpretaties zijn zo breed dat ze... Nou, hij zegt eigenlijk... Ze vertalen het naar relieving himself. Dus dat wil zeggen, hij zou kunnen slapen. Maar het kan ook slaan op... Hij is even naar de badkamer. Hij is eventjes naar de wc. Dat
dit
zegt
staat
de profeet.
In het Oude Testament?
Koningen, ja.
Ja, is Koningen oud? Ik weet heel
Het is volgens mij Oude of Nieuwe Testament.
Nou, Nieuwe Testament... Wou ik even zeggen, daar klopt niks van.
Hey, andere vond ik heel erg leuk. Ja. En dit staat in... deze vond ik, dit gaat over Samson.
En Samson.
Ja. En dit verhaal
ik
heb
zeg
ik...
nu niet Diederik, hè? Dat zou jij
nee,
niet zeggen.
Nee. Nou,
of Gert. We doen het allemaal niet.
Samson en Momson, bedoel je.
We laten Momson. Het helemaal liggen.
Hey God.
Maar het zou wel geweldig zijn, een podcast over de Bijbel en dit soort verhalen.
Nou,
serieus.
Sander en Raoul, dan gaan we dat bij deze afspreken. Want wij hadden al idee voor het kerstverhaal. We hadden al idee voor het kerstverhaal. En dan dacht ik, bijvoorbeeld zo'n verhaal van dit, van Samson. Dit kun je dus perfect.
Prachtig.
En de podcast leent zich zo mooi voor een hoorspel bijna. En dan kun je dingen buiten opnemen. Dus dan kunnen we gaan acteren.
Ik
kan het
vertellen, want die Bijbel staat... Ik heb een tijdje... Je kunt van die cursussen van Harvard of zoiets over de Bijbel. Dat is zo interessant. Iemand die gewoon vertelt wat... Ik dacht, ik weet helemaal niks van de Bijbel.
Ja.
Gewoon wat erin staat. Dat is beren interessant. Maar ja. Het zijn, ik geloof echt
prachtige
niet
verhalen. Zo,
maar het zijn gewoon prachtige verhalen. Zulke goede verhalen dat eeuwen later mensen, duizenden jaar, er nog in geloven.
Ja.
Dan heb je een goed verhaal gemaakt. Ja. Hè? En het gaat allemaal, er zit een enorme wijsheid in.
Maar even over Samson. En hij,
Samson.
Dat was een Narizeeër. Hele grote
een
ster.
Narizeeër?
Dat was een Narizeeër volgens mij. Ja.
Niet een Farizeeër?
Nee, dat was een Narizeeër. Farizeeërs waren foute priesters, toch?
Ik weet niet wat ze waren.
Ja, nou, volgens mij wel.
Ik weet niet, ze waren wel fout. Maar wat ze waren...
Jullie weten er gewoon meer van dan ik, maar nog steeds
niet. Nee, ik weet niet.
Nee, maar dit is mooi. Maar je kent Samson, ken je toch? Die hele sterke man. En uiteindelijk worden ze haren eraf...
Nu weer je Gert grap doen, voordat hij eruit gekregen.
Nee, dat komt er
nu,
allemaal in.
Je kunt
nee. Alles van Sander komt er altijd in. Maar dat was een hele sterke man. Hij gaat naar zijn bruid. Die woont dan in een ander dorpje, daar gaat hij heen. En op een dag verslaat hij daar een leeuw op de weg daar naartoe. Valt een leeuw hem aan en Samson is heel sterk. En dan ken je dat beeld dat hij eigenlijk de kaak van de leeuw opentrekt.
Ja, precies.
Een paar jaren later gaat hij weer naar het dorpje waar zijn vrouw woont, zijn bride. En dan ziet hij dat hij... nee, ik vertel het verkeerd.
Jezus, nou, je bent nu een vrouw die een grap vertelt.
Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik begin ook titel te krijgen trouwens.
Ja, ik zie het.
Maar wat er gebeurt... Samson komt bij zijn vrouw. En daar zijn allemaal... dit is echt een heel grappig verhaal. Dus hij komt bij zijn vrouw.
Ja. Nu is het slecht dat je kan doen.
Ik wou net zeggen, Sander en ik zijn echt super beschaafd. Ik weet niet of je het door hebt.
Ik heb het zeker.
Maar
zeker.
Jij had in onze plaats jou al helemaal kapot. Ja. Er was nu een smeunend restje. Martijn Koning had er kunnen liggen.
Maar het is ook, ik kom heel erg naar jou toe. Hè, naar Joodse humor en de Bijbel.
Ja, de Bijbel. Ik weet hier helemaal niets van. Maar ga door.
Samson gaat dus naar zijn bride. Dan heb je daar familieleden.
Maar hij woont niet met zijn bride.
Nee, dat vertrouwen. Vond ik ook raar. Ja, dat ga ik nog beter even induiken.
Ja.
Ze hadden denk ik een latrelatie of zo. Dat is ook heel interessant. De Bijbel is zo'n interessant boek. Het staat vol interessante verhalen. Maar hij gaat erheen. Daar zijn familieleden van haar. En dan komt hij met een raadsel. En hij zegt, ik heb een raadsel voor jullie. En als jullie dat raden, dan krijgen jullie allemaal nieuwe kleren. En dan zegt ze, nou, wat is het raadsel? En dan is het raadsel is uit het roofdier... kwam iets om te eten. Uit het sterke kwam iets zoets. En daar moeten ze heel erg over nadenken. Maar ze hebben geen flauw idee wat hij bedoelt. En dat konden die familieleden ook niet weten. Want wat hij bedoelde, Samson, die hele sterke grote gast... die had op weg naar dat dorp... had hij een leeuw gezien. Een karkas van een leeuw. Die had hij dan een paar jaar daarvoor zelf verslagen. Maar er was een bijennest was daarin gevormd. Dus hij had honing gegeten uit het karkas... van de leeuw.
Mm.
En dat was het raadsel. Maar dat konden die familieleden helemaal niet weten. Want hij was gewoon, hij had dat zelf meegemaakt. Dus dat was onmogelijk.
Dus ze hebben verloren.
Eigenlijk hebben ze verloren. Dus die familieleden kwamen niet op dat raadsel. Toen hebben ze bij zijn vrouw zijn ze gaan vragen van... hé, maar wat is nou de oplossing? En toen is zijn vrouw is bij Samson gaan pushen van... hé, maar wat is nou de oplossing? En toen had Samson het aan zijn vrouw verteld. Die heeft het toen aan die familieleden verteld. En toen hebben die familieleden gezegd... hé, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Dus toen wisten ze het. En toen zei hij, ja, maar dat komt omdat jullie gewoon mijn vrouw hebben gepusht. Omdat die het antwoord heeft gegeven. Toen zei hij, maar goed, hij zei, hij heeft de weddenschap verloren. Toen is hij een ander dorp verderop gegaan. Daar woonden Filistijnen. Daar heeft hij de 30 doodgeslagen. Die heeft hij de kleren meegenomen. En die heeft hij aan die familieleden gegeven.
Humor uit de Bijbel, mensen. Humor uit de Bijbel.
Dit is toch een hilarisch verhaal.
De clue is, en toen sloeg hij 30 mensen dood.
En deze man wordt opgehemeld in de Bijbel, hè?
Ik weet gewoon niet. Dit is het meest onverwachte verhaal.
Mooi verhaal, toch?
Het is zo vreed. Ja. Staat er niet, ik ken Bijbel. Het niet goed genoeg.
En ik ken dit verhaal als kind.
Met vreedheid,
en nooit is
maar
het
maar
me opgevallen.
De Bijbel schijnt vol te staan met vrede verhalen, maar dit is...
Maar hij heeft 30 mensen doodgeslagen, heeft die kleren
om een raad, om een quiz. De eerste quiz. Dat was ook de eerste quizmaster, hè? Ja, dat was gewoon de eerste quizmaster. Ja. En dat was fraude. Er is fraude met zijn vrouw.
Fred Oster.
Ja. Nee, maar ik gewoon prima mot en die waren allemaal gemanipuleerd.
Maar ik wil best geloven dat er veel mooie verhalen in staan. Maar er staan toch ook heel veel verwijzingen naar... En hij keek en hij zag dat de aarde plat was.
Nee, hij zag dat het goed was. Hij schiep de aarde en zag dat het goed was.
Nee, maar er staat letterlijk verwijzingen naar... Dat de aarde plat is, toch?
Dat nee, dat staat er niet in.
Is dat niet waar? Oh. Nee. Okay. Knip dit eruit. Nee. Dacht ik echt.
Maar dit is echt een gouden idee, gewoon erbij. Ik vind namelijk wel
dit geweldig. Dit is toch een prachtig verhaal.
Maar dit is, welke vertaling heb jij? Is dit de vertaling van een dronken...
Dit zijn meerdere vertalingen. Dit komt op heel veel verschillende onderzoeken zijn er geweest. Dus, en dit is gewoon een verhaal. Ik ken dit verhaal, omdat natuurlijk ook de Filistijnen... Dat waren natuurlijk de voorlopers van de Palestijnen.
Ja, dat is
zo ongeveer, maar dat gaat heel ver, heel ver terug.
Duizenden jaren.
Maar het verhaal zo mooi kunnen afsluiten met... En hij vroeg aan de Filistijnen wat kleren, maar hij slaat ze dan gewoon dood.
Hij slaat er 30 dood. Nee, maar hij eindigt ook, want hij had veel vaker sloeg die Filistijnen dood. Want uiteindelijk wordt hij gevangen genomen, ook weer door een vrouw. Want hij gaat op een gegeven moment gaat hij naar een prostituee in een andere stad. Dan wordt hij gepakt.
Jij begint nu een beetje op zo'n godsdienstwaanzinnige te lijken.